Ja, dat is een prachtig lied, hè? Dat ons bepaalt bij de nabijheid, aanwezigheid van de Heer. En dan denk je wel, hoe goed wil je het eigenlijk hebben als gelovige? Hè? Dat je inderdaad een Heer mag hebben die alles voor je over heeft gehad. Die zich in zijn Zoon vernederd heeft. En eeuwig leven, onvergankelijk leven, ook weer aan het licht heeft gebracht. En ja, dan weten dat Hij elke dag bij je is. We gaan vanmorgen een gedeelte lezen uit de Romeinenbrief, Romeinen 1. En daarvan vers 1 tot 7. Zeg maar even de inleiding van de brief van Paulus aan de Romeinen. Ik zie dat Peter ook druk geweest is met bouwen. Je hebt alles geplukt, ja. Is wel allemaal echt? Nee, is wel echt. Ja. Maar goed, je weet niet wie er allemaal aangezeten heeft met zijn vingers natuurlijk. Goed, Romeinen 1, vers 1 tot 7. Daar staat Paulus, een dienstknecht van Jezus Christus. Een geroepen apostel, afgezonderd tot het evangelie van God, dat hij tevoren beloofd had door zijn profeten in de heilige schriften, ten aanzien van zijn zoon, die wat het vlees betreft geboren is uit het geslacht van David. Wat de geest van heiliging betreft, is met kracht bewezen dat hij de zoon van God is, door zijn opstanding uit de doden, namelijk Jezus Christus onze Here. Door hem hebben wij genade en het apostelschap ontvangen, tot geloofsgehoorzaamheid onder alle heidenen, ter wille van zijn naam, waartoe ook u behoort, geroepenen van Jezus Christus, aan allen die in Rome zijn, geliefden van God en geroepen heiligen, genade zij u en vrede van God, onze Vader en van de Heer Jezus Christus. Tot zover. Ja, ik zei al, dit is eigenlijk de inleiding op de Romeinenbrief. De meeste brieven die je in het Nieuwe Testament leest, die hebben een dergelijke inleiding, vaak wel wat korter. Deze is wat langer, de inleiding van de brief aan Titus is ook wat langer. En Paulus, ja, brengt daar eigenlijk al een complete boodschap in. Als je dit zo leest, je leest iets over degenen aan wie hij schrijft, hè, want dat is natuurlijk wel belangrijk om dat te weten. Het is een brief aan gelovigen in Rome. Paulus schreef die brief aan die gelovigen terwijl hij zelf nog nooit in Rome geweest was. He, dus ja, het waren wel bekenden op een of andere manier, dat kun je ook wel terugvinden in de Bijbel, maar aan de andere kant, hij was daar nog niet geweest. Je leest in de tweede plaats ook het een en ander over ja, wie Paulus zelf is, zijn taak en zijn apostelschap. En in de derde plaats lees je hier in dit gedeelte iets over de boodschap die hij bracht, hè, de boodschap die hij in ieder geval bracht op het moment van het schrijven van de brief aan de Romeinen. Ja, dat zijn eigenlijk drie elementen die ons bepalen bij uiteindelijk ja, de basis van deze hele brief. Ik weet niet of u het weet, maar als je zo de Romeinenbrief opzoekt in je Bijbel, dan ontdek je dat die meteen na het boek Handelingen staat. Maar eigenlijk is het ja, al de zevende brief die Paulus geschreven heeft. En in totaal heeft Paulus 14 brieven geschreven. Nou ja, die verdelen we dan altijd in vroege brieven en late brieven. En de vroege brieven die zijn dan geschreven gedurende de tijd die door het boek Handelingen beschreven wordt. En dit is dan de laatste van die vroege brieven. Dat betekent ook tegelijk hè, dat de boodschap die je hierin leest, dat dat nog niet de boodschap is die Paulus bijvoorbeeld later is gaan brengen. He, als het gaat over ja, de verborgenheid, het geheimenis, alle ins en outs zeg maar, over het lichaam van Christus. He, dat onlosmakelijk verbonden is met Christus in één lichaam. En daarom kan Paulus ook schrijven later he, dat wij als gelovigen een positie hebben ontvangen met Christus in God. He, we zijn met hem in de hemelse gewesten gezet, met Christus in God. En het mooie is, en daar kom je eigenlijk steeds meer achter, vooral als je die latere brieven van Paulus leest, hè, dat de boodschap die we brengen mogen, het evangelie dat we brengen mogen, dat ja, betrekking heeft op zo ontzettend veel rijkdom. En die rijkdom die ligt erin dat je mag ontdekken wie Christus nu is. En dan en passant kun je daar ook nog aan toevoegen van ja, en ik heb daar dus ook deel aan. He, want de positie van Christus, dat is de positie van u en van mij. En dat is waar het uiteindelijk op neerkomt. En daarom zegt Paulus ook pas laat in die latere brieven dat wij met Christus geplaatst zijn boven in de hemelse gewesten. He, dat vind je in de Romeinenbrief nog niet terug zo in die zin. He, dat daar over een positie gesproken wordt in het binnenste hemelse heiligdom. He, dus dat is daar nog niet zo ver. De andere kant is dat als je dit zo leest, he, wat Paulus hier schrijft, dan ontdek je wel dat Paulus wel hier ja, een fundament omschrijft van de boodschap die wij uiteindelijk brengen mogen. He, en dat fundament, ja, dat heeft alles te maken met hoe Paulus dat dan noemt, het evangelie van God. En dat is wat hij zegt. Hij zegt in het eerste vers aan het einde dat hij afgezonderd is tot het evangelie van God. En afgezonderd, ja, dat betekent zoveel als apart gezet, maar het is hier dan weer niet apart gezet in de zin van geheiligd. Het is echt dat hij een aparte plek heeft gekregen in het plan van God. En die plek is dat hij afgezonderd is tot het evangelie. Het is wel mooi om daar even een paar teksten over op te zoeken, dat woord afzonderen. Je vindt dat bijvoorbeeld ook in Handelingen 13. En Handelingen 13, dat is het hoofdstuk dat het begin van het apostelschap van Paulus markeert. Een paar hoofdstukken daarvoor wordt beschreven hoe hij op de weg naar Damascus die ontmoeting heeft gehad met de Heer Jezus, de verheerlijkte Heer. He, dus dan is hij heet dan nog Saulus trouwens. Dan is hij op weg van Jeruzalem naar Damascus om daar gelovigen ja, te pakken te nemen, over te leveren in gevangenschap. Hij heeft daar zelfs goedkeuring voor van de hogere hotemetoten in Jeruzalem, de geestelijke elite daar, hoge priesters en overpriesters, schriftgeleerden. Hij krijgt toestemming om inderdaad naar Damascus te gaan, om daar maar eens even flink huis te houden. En terwijl hij dan zo onderweg is, dan ontmoet de Heer Jezus hem. En dan weet hij ook vervolgens niet meer hoe die het heeft. En die geschiedenis, voor zover je die niet kent, moet je maar eens doorlezen. He, dan denk je van, het is ja, werkelijk ongelooflijk hoe de Heer daar ingrijpt, zo drastisch ingrijpt in het leven van die man. En ik vind het altijd zo mooi, ja misschien is dat helemaal niet zo mooi, maar goed, ik vind het dan wel mooi, dat is iemand die zoekt de Heer totaal niet. He, want hij was echt niet op zoek naar de Heer Jezus of naar zekerheid of naar behoud of wat dan ook, van die items waar wij vaak naar zoeken als mens. Nee, totaal niet. Hij was er vol van overtuigd dat het goed was wat hij deed. En dan ontmoet de Heer hem. En dan zie je dat die man, hè, die eigenlijk ja, zoveel in zijn mars dacht te hebben, van ik zal ze eens even pakken, dat die man helemaal klein gemaakt wordt en dat er eigenlijk ja, niks meer van over is. Hè, en dan vraagt hij van, als hij dan door een licht omstraald wordt, dan vraagt hij, wie bent u? En dan zegt de Heer, ik ben Jezus die jij vervolgt. En dan zegt de Heer Jezus vervolgens, sta op, ga naar Damascus en daar hoor je wat je doen moet. Heel simpel. En dan zie je dat de wil van Saulus compleet verbroken is. En later, dan ontdek je dat hij op tal van plekken schrijft, en dat zie je vooral in die openingen van de brieven, dat hij door de wil van God een apostel is geworden. Ja, dat kon Paulus inderdaad wel zeggen. Hij was daar totaal niet naar op zoek geweest. Hij had er ook geen opleiding voor gedaan van, om maar eens naar de apostelschool, ik noem maar wat. Helemaal niet. Hij was apart gezet door de Heer en hij was in zichzelf klein geworden. De naam Paulus, die hij in Handelingen 13 vervolgens ook krijgt, dat betekent ook kleintje, hè, of geringe. Nou, en in Handelingen 13, daar wordt hij dan voor het eerst officieel uitgezonden. En dat zie je al in het begin van dat hoofdstuk. Daar staat, er waren in Antiochië, in de gemeente aldaar, hè, die plaats Antiochië, die bestaat nog steeds trouwens. Ik heb me laten vertellen dat dat nu Antakya heet. En dat ligt in het net boven Syrië, in een zuidelijkste puntje van Turkije. Er waren in de gemeente al daar enkele profeten en leraars, namelijk Barnabas, Simeon, die Niger genoemd wordt, Lucius van Cyrene, Manahen, die met Herodes de Viervorst opgegroeid was, en Saulus. Daar heb je hem. En dan staat er, terwijl zij de Heere dienden en vasten, zei de Heilige Geest, zonder voor mij zowel Barnabas als Saulus af voor het werk waartoe ik hen geroepen heb. Kijk, zo ging dat ook in die tijd. En de Heilige Geest sprak, op wat voor manier dat gebeurd is, dat staat er eigenlijk niet bij, maar er staat wel gewoon bij dat de Heilige Geest sprak. En dan, dan heb je daar weer dat afzonderen. En dan staat er zonder voor mij af. Dus zet hen apart. En dan zie je ook even later, in vers 4, zij dan uitgezonden door de Heilige Geest. Zij vertrokken naar Seleucië en voerden vandaar naar Cyprus. Nou ja, en dan heb je daar de eerste officiële zendingsreis, zo wordt dat altijd genoemd, van de apostel Paulus. In vers 9, daar staat dan maar Saulus, die ook Paulus genoemd wordt. Vervuld met de Heilige Geest, zie je? En vanaf dat moment kennen wij deze man alleen nog maar onder de naam Paulus. En hij weet, in zichzelf is hij klein, is hij zwak, maar hij is krachtig, en dat omschrijft hij later ook, in de Heer. Dus hij wordt afgezonderd door de Heilige Geest. Dus als Paulus later, een heel aantal jaren later, schrijft in de Romeinenbrief dat hij afgezonderd is tot het evangelie van God, dan kun je dat in ieder geval hierop terugbrengen. Na dat hele specifieke moment dat hij afgezonderd werd om dat evangelie te gaan prediken. Als u nou even naar de Galatenbrief bladert, daar komt dat woord afzonderen ook weer voor. Galaten hoofdstuk 1. Nou, en de Galatenbrief die is dus, hoewel we die na de Romeinenbrief vinden, is die wel eerder dan de Romeinenbrief geschreven. Maar daar zegt Paulus nog eens nog wat anders. Vers 13. Galaten 1 vers 13, daar schrijft hij, u hebt immers gehoord van mijn levenswandel voorheen in het Jodendom, dat ik de gemeente van God uitermate fel vervolgde en die verwoestte. En dat ik in het Jodendom meer vorderingen maakte dan veel leeftijdgenoten onder mijn volk, omdat ik een nog groter ijveraar was voor de overleveringen van mijn vaderen. Maar toen het God, die mij vanaf de buik van mijn moeder heeft afgezonderd en geroepen door zijn genade, behaagde zijn zoon in mij te openbaren, opdat ik hem door het evangelie onder de heidenen zou verkondigen, ging ik meteen niet te raden bij vlees en bloed, ook niet naar Jeruzalem, maar ik vertrok, zegt hij dan in vers 17, naar Arabië en keerde daar weer terug. Het gaat mij natuurlijk even om dat 15e vers, want dan zegt Paulus, toen het God die mij vanaf de buik van mijn moeder afgezonderd en geroepen heeft door zijn genade. Dus in Handelingen 13 en ook in Romeinen 1, daar lees je nog, afgezonderd tot het evangelie. En dat de Heilige Geest zegt, zonder mij nu af. Maar goed, toen was Paulus al enigszins op weg wat zijn leeftijd betreft. We weten niet precies hoe oud die man geweest is toen. Waarschijnlijk zo rond de 30. Nou, toen is hij begonnen, maar hier, ja, zegt hij, en daarmee gaat hij toch nog wel een stukje verder terug, zegt hij dat God het was die mij vanaf de buik van mijn moeder heeft afgezonderd. In de NBG-vertaling staat vanaf de moederschoot afgezonderd. Dus dan laat Paulus eigenlijk zien van ja, natuurlijk, hè, op het moment dat hij in de bediening gesteld werd, was hij daartoe afgezonderd. Maar om dat mogelijk te maken, was hij eigenlijk al veel eerder afgezonderd, wat God betreft. Het is een wonderlijk vers. Misschien mogen we daar ook wel iets in zien, hè, van de route die wij zelf gegaan zijn als gelovigen. Dat er op een zeker moment een tijdstip was waarop je je hart aan de Heer hebt gegeven, waarin je bent gaan geloven. Hè, en dat zijn natuurlijk geweldige dingen. En meestal zie je dat dan ook, vooral in het begin tenminste, als het beginpunt van je leven met de Heer. En vooral ook het beginpunt van de tijd dat de Heer zich met jou bemoeide. He, want zo werkt dat nou één keer. Zo kijk je daar tegenaan, zeker als jonggelovige, iemand die net tot geloof gekomen is, die denkt toch vaak van, toen heb ik mijn hart aan de Heer gegeven en toen is het begonnen. En weet je, het is ook vaak nog een beetje dat je het idee hebt van dat je zelf daarin ook nog een hele belangrijke rol hebt gespeeld. Nou, prima. Maar na verloop van tijd, dan ontdek je ook iets anders. En dan ontdek je wat een enorm voorrecht het eigenlijk is, dat jij tot geloof gekomen bent. En dan ga je ontdekken van daar heeft de Heer in feite al veel langer zijn bemoeienis in gehad. Hè, dat is al veel eerder begonnen. En hoe die weg ook geweest is, feit is dat die weg geleid heeft naar het moment dat je voor jezelf tenminste daadwerkelijk hem hebt leren kennen. Nou, en dat lijkt hier bij Paulus ook een beetje het geval te zijn. Hè? Dat hij zegt van ik ben afgezonden tot het evangelie van God om dat te gaan verkondigen. Maar eigenlijk was de Heer al veel eerder werkzaam. Heeft hij dat leven al veel eerder geleid. Hè, dat maakt het allemaal niet makkelijker om het te begrijpen. Hè, want dan denk je inderdaad ook over Paulus. Nee, dan denk je over Saulus na. Die terwijl die afgezonderd is vanaf de moederschoot toestemming geeft en erbij staat als Stefanus doodgestenigd wordt, bijvoorbeeld. En dat zijn op zich geen makkelijke dingen. Hè, of wat hij verder ook allemaal uitgefroten heeft. Hè, en dat is nogal wat. Hij zegt ook van zichzelf, ik was eigenlijk een bruut, een vervolger. Hè, en, weet je, ik denk dat heel wat mensen liever met een grote boog om Saulus heen liepen. Vooral als je tenminste gelovig was. In die tijd. Was geen makkelijk mannetje. Maar was ondertussen wel degene die door God afgezonderd was. En dan komt daar dat ene tijdstip. Paulus schrijft daarover in Galaten 1. Dan komt daar dat ene tijdstip. Dat God zijn zoon in deze apostel openbaart. Ja, en weet je wat dan zo mooi is? Dat God dat openbaren van die zoon in deze apostel. He, en daarmee kun je zeggen van, dat heeft te maken gewoon met hem persoonlijk. Maar dat hij ook steeds meer die zoon heeft mogen openbaren. He, in wie hij is. En dat begint bij de basis. Maar dat loopt dan uiteindelijk uit naar wat ik in het begin al zei. Die prachtige boodschap met betrekking tot het lichaam van de Heer Jezus Christus. He, dat openbaren van de zoon. Er wordt steeds meer over de zoon geopenbaard. En we komen er ook steeds meer achter dat ook wat de tijd betreft waarin we nu leven, dat het draait om de zoon. Hè, om de Heer Jezus Christus. Nou, laten we even teruggaan naar Romeinen 1. Daar noemt Paulus een paar fundamentele dingen als het gaat over de verkondiging van het evangelie van God, waartoe hij dus afgezonderd is. En dat is wel op zich toch wel mooi om dat even te lezen, want weet je, dan weet je ook wat er staat. Hè? Paulus zegt aan het eind van vers 1 dat hij afgezonderd is tot het evangelie van God. En dan staat er meteen achteraan dat hij tevoren beloofd had door zijn profeten in de heilige schriften. Nou, en dat is een zin die zegt ons in feite al heel veel over de boodschap die hij bracht. Want dat evangelie van God, dat heeft God dus vooraf beloofd door zijn profeten in de heilige schriften. Nou, dat kan heel veel betekenen, maar dat kan in ieder geval ook één ding heel duidelijk maken voor ons. En dat is dat de boodschap waar Paulus het hier over heeft, de goede boodschap, de juiste boodschap, het evangelie van God, dat dat een boodschap is die dus niet per se tot het verborgene behoort, tot de verborgen dingen, waarover Paulus bijvoorbeeld in de Efezebrief schrijft, maar dat hij het hier heeft over iets wat God dus al bekendgemaakt heeft. Die term die hoort u vaak zat voorbij komen. We hebben te maken nu met de tijd van het geheimenis, de verborgenheid. En waarom heet dat zo, geheimenis of verborgenheid? Nou, omdat de profeten daar nooit van geweten hebben, daar ook nooit over geschreven hebben. Dat konden ze ook niet, want God had het verborgen. Hij heeft het verborgen gehouden in zichzelf, staat er in Efeze 3. Dus die boodschap die God aan zichzelf toebehouden heeft, die hij verborgen gehouden heeft in zichzelf, kan dus nooit een boodschap zijn die hij tevoren al beloofd heeft in de Heilige Schriften, waar hij ook over schrijft. In de Korinthebrief, daar lees je ook over dat evangelie. En dan zegt Paulus, dat evangelie, ik maak u bekend, broeders en zusters, het evangelie dat ik u verkondigd heb, zegt hij in 1 Korinthe 15. En dan gaat hij omschrijven wat dat dan is, en dat komt heel erg overeen met wat hier staat. Dan zegt hij, Christus is gestorven voor onze zonden, en dan zegt hij erbij, naar de schriften. En hij is begraven en hij is opgestaan naar de schriften. Dus Paulus die laat zien, dat evangelie van God, dat is een evangelie dat in overeenstemming is met de schriften en dat je daar dus kunt lezen. Je kunt in het Oude Testament op tal van plekken lezen over het lijden van de Zoon en de heerlijkheid daarna. Oftewel over zijn dood en opstanding. En nou, daar sta je soms versteld van hoe mooi en hoe letterlijk die dingen beschreven worden in de schriften. En dat houdt allemaal verband met die goede, blijde boodschap van God, die hij tevoren beloofd had door zijn profeten in de heilige schriften. Dus dat was niet verborgen, nee, dat was bekend. Als u even met me meebladert naar 1 Petrus 1, achterin, 1 Petrus 1... beginnen we even bij vers 8 te lezen. 1 Petrus 1, vers 8. Dan gaat het over de Heer Jezus Christus en dan schrijft Petrus. Hij schrijft, hoewel u hem niet gezien hebt, hebt u hem toch lief. Hoewel u hem nu niet ziet, maar gelooft, verheugt u zich met een onuitsprekelijke en heerlijke vreugde en verkrijgt u het einddoel van uw geloof, de zaligheid van uw zielen. Naar deze zaligheid hebben de profeten, die geprofeteerd hebben over de genade die aan u bewezen is, gezocht en gespeurd. Zij onderzochten op welke en wat voor tijd de geest van Christus die in hen was, doelde, toen hij tevoren getuigde van het lijden dat op Christus zou komen en van de heerlijkheid daarna. En aan hen werd geopenbaard dat ze niet zichzelf, maar ons dienden in de dingen die u nu verkondigd zijn, door hen die u het evangelie hebben verkondigd, door de Heilige Geest, die vanuit de hemel gezonden is. Dingen waarin de engelen begeerig zijn zich te verdiepen. Nou, er staat in het 11e vers dat de profeten, en dan heb je het dus over de oud-testamentische profeten, daar wordt hiernaar verwezen, dat die geprofeteerd hebben over de genade die aan u bewezen is, dat zegt Petrus hier, de genade die aan u bewezen is, ze hebben daarover geprofeteerd en ze hebben gezocht en gespeurd daarin. En wat hebben ze onderzocht, vers 11, op wat voor tijd de geest van Christus die in hem was doelde, toen hij vooraf getuigde van het lijden dat op de Christus zou komen en ook van de heerlijkheid daarna. Dus dat 11e vers dat zegt dat de geest van Christus vooraf in die profeten getuigde van het lijden dat op de Christus zou komen en de heerlijkheid daarna. Dus je kunt dat in die oud-testamentische profeten kun je dat lezen. Stemt helemaal overeen met wat Paulus schrijft in Romeinen 1. Het evangelie van God dat hij tevoren beloofd had in de profeten, in de heilige profeten. Als Petrus dit hier zo schrijft, dan zegt hij er ondertussen ook bij dat die profeten in vers 10, precies in het midden van het vers staat dat, dat die profeten geprofeteerd hebben over de genade die aan u bewezen is. Dus daar hebben ze ook al over gesproken. Nou, net als dat voor het evangelie als zodanig geldt, zo geldt dat ook voor de genade waarover zij geprofeteerd hebben. Dat kan niet de genade zijn die voor ons bestemd is. Want dat maakt onderdeel uit van die verborgenheid. Dus de Heere die heeft dingen bekendgemaakt in zijn woord en heeft dingen verborgen gehouden in zijn woord. En de dingen die verborgen gebleven zijn tot het moment dat ze bekendgemaakt zijn in die late brieven van Paulus, dat zijn dingen daar konden de profeten niet over spreken. Hebben zij het daarom hier over, of heeft Petrus het hier over de genade waarvan door de profeten is geprofeteerd? Dan betekent dat het niet de genade is die onderdeel uitmaakt van de boodschap van het geheimenis. Met andere woorden, het gaat hier allemaal nog steeds om basis. Om basiswaarheden. God is in zijn hele woord genadig, maar je moet wel kijken over welke genade het gaat. Hier gaat het over de genade die aan u bewezen is, schrijft Petrus. En wie zijn die u? Nou, dat kun je in vers 1 vinden. Dat zijn de vreemdelingen in de verstrooiing. En het woordje verstrooiing, dat is de vertaling van het woordje diaspora. Dus hier heeft Petrus het eigenlijk over mensen die voortgekomen zijn uit het volk van Israël. Die namelijk in de verstrooiing leefden. Er is geen ander volk dat in de verstrooiing leeft dan het volk van Israël in de Bijbel. Dus het gaat hier over genade inderdaad, maar wel genade bestemd voor dat volk en wel in de tijd dat Petrus dit schreef. Dus als het gaat over de genade die ons verkondigd is, Paulus die heeft het in de Colossensebrief bijvoorbeeld erover dat de Colossensen de genade naar waarheid of in waarheid hebben leren kennen. Dat is een genade, daar konden de profeten nog niet over schrijven. Nou, terug naar Romeinen 1. Alles wat daar staat, alles wat Paulus daar beschrijft, afgezonderd tot het evangelie van God dat hij tevoren beloofd had door zijn profeten in de heilige schriften, dat behoort allemaal tot, op dat moment openbare kennis. Dat had de Heer al bekendgemaakt. En wat is dat nou precies? Wat voor boodschap over de Heer Jezus Christus is daar dan al verkondigd in het Oude Testament? Nou, Paulus die legt het uit. Hij zegt dat een boodschap is, vers 3, ten aanzien van zijn zoon, wat het vlees betreft uit het geslacht van David, en wat de geest van heiliging betreft, met kracht bewezen dat hij de Zoon van God is door zijn opstanding uit de doden, namelijk Jezus Christus onze Heere. Dat is de boodschap. En dat is wel prachtig. Je kunt door de hele Bijbel heen ontdekken dat de basis van de boodschap die je hebt voor de mensen om je heen, en dat geldt ook voor ons, ook in onze tijd, dat is simpelweg dat er een God is die alle dingen gemaakt heeft. De Bijbel noemt dat ook wel het eeuwige evangelie. En vervolgens kun je mensen bekendmaken wie die God dan is. Nou, dan kom je bij de Heer Jezus Christus uit. En dan kom je erbij uit dat de Heer Jezus Christus zijn leven gegeven heeft tot in de dood en opgestaan is uit de dood. En ook dat is, de algemene boodschap. Dus eerst het feit dat er een God is, We zijn hier maar niet toevallig en het is niet zo dat alles maar zomaar door toeval ontstaan is. He, want ja, daar blijf je ook je vragen bij houden, want dan moet er ook ooit een begin geweest zijn. Maar ja, he, dat wordt dan verklaard aan de hand van allerlei natuurkundige theorieën en zo, maar het zijn allemaal theorieën. He, er wordt ontzettend veel gezegd, soms dan wordt er weer een nieuwe ster ontdekt of weet je wel, dan een nieuw fenomeen. Maar als je dan een beetje doorleest, dan blijkt dat altijd gebaseerd zijn op bepaalde theorieën. Waarvan men denkt van ja, wij hebben die theorie, dus het moet eigenlijk wel zo zijn. Nou, je blijft met vragen zitten. De Bijbel die leert, en dat is het eerste wat de Bijbel zegt, in den beginnen schiep God de hemelen en de aarde. Nou, klaar ben je. Dat hebben wij het als gelovigen ontzettend makkelijk hoor. Hoef ik verder helemaal niks te bewijzen. Ik zou haast zeggen, we houden ons gewoon een beetje dom in de ogen van de wereld. Maar dit is een feit. Als Paulus begint te prediken op de Areopagus, Handelingen 17, dan is het eerste wat hij zegt, de God die hemel en aarde gemaakt heeft, die verkondig ik u. En zo is het. En als je die God wil leren kennen, dan leer je hem kennen door zijn zoon. En dan met name doordat die zoon gestorven is en opgestaan is. Dat is het evangelie van God. En vervolgens is het afhankelijk in welke tijd in Gods heilsplan je leeft, of het evangelie van het koninkrijk verkondigd moet worden, of het geheimenis van het evangelie. Nou, het is voor u geen geheim dat ik geloof dat het laatste, dat dat de boodschap is die we verkondigen moeten. Dus niet de boodschap van de verkondiging van het koninkrijk, met alle tekenen en wonderen en krachten en alles wat daarbij hoort. Nee, we hebben nu te maken met de boodschap, het evangelie, waardoor we ook behouden zijn, zegt Paulus in Efeze 1, waardoor we ook zijn gaan geloven. En dat is de boodschap die te maken heeft met dat lichaam van Christus. Maar hoe het ook zij, het moet altijd gebaseerd zijn op wat Paulus hier omschrijft als het evangelie van God. En dat gaat over de Zoon, die uit het geslacht van David is gekomen. En het gaat over de Zoon, die door zijn dodenopstanding bewezen heeft de Zoon van God te zijn. Dat is op zich toch wel iets heel moois, broeders en zusters. Er staat hier in dat vierde vers, dat Paulus zegt, wat de geest van heiliging betreft, is met kracht bewezen dat hij de Zoon van God is. En dan staat er, door zijn opstanding uit de doden. Dus de Heer Jezus is in de wereld gekomen. Wat het vlees betreft, en met name wat zijn moeder betreft natuurlijk uit het geslacht van David. Maria was een nakomeling van David. Jozef ook trouwens, de officiële opvoeder, de aangewezen opvoeder van de Heer Jezus. Maar Jozef was natuurlijk niet de vader. Dat was de hemelse vader. En Maria, die was zijn moeder. Hij is in het vlees uit het geslacht van David voortgekomen. En in dat vlees, dat lichaam dat hem bereid was, daarin heeft hij ook het offer gebracht. Plaatsvervangend offer. En dan vervolgens staat er, want met de dood houdt alles op, nou bij de Heer niet. Het ging daar verder. Wat de geest van heiliging betreft, staat er dan, is met kracht bewezen. En dat met kracht bewijzen, daar staat een woord dat betekent zoveel als de grens bepalen, begrenzen. En dat woord dat houdt verband met wat Paulus eerder schreef, dat hij afgezonderd is tot het evangelie van God. Het is net alsof Paulus een beetje een woordspeling gebruikt hier. Hij zegt van, ik ben zelf afgezonderd tot het evangelie van God. Dat betekent zoveel als dat God een bepaald gebied heeft afgegrensd. En daarbinnen mag Paulus opereren als verkondiger van het evangelie van God. Hij heeft mij daartoe afgezonderd. Maar dat evangelie van God, dat omvat de magnifieke boodschap over de dood en opstanding van Christus. En als het dan over Christus gaat, dan blijkt dat Christus voor zichzelf ook een gebied heeft afgezonderd. En dat wordt hier vertaald met kracht bewezen. En de NBG-vertaling staat verklaard. Hij heeft verklaard. Maar letterlijk staat er, hij heeft bepaald. Zoals Paulus bepaald was, afgepaald was tot het evangelie van God, zo heeft Christus bepaald dat hij de Zoon van God is. En bepalen, dat weet u, ik heb wel eens vaker gezegd, dat betekent dat de grens gesteld is. Zoals vroeger een stuk land werd bepaald, er werden paaltjes omheen gezet, grenspalen, en dan wist je dat stuk land hoort bij die en die. Dat is bepalen, letterlijk. Met nog echt een houten paal, zeg maar. En wij gebruiken dat woord bepalen veel meer overdrachtelijk. En vaak gebruiken we het dan ook niet eens meer zoals het echt bedoeld was. Maar het betekent dus, gewoon van origine, betekent het grenspalen zetten, vaststellen, jongens, dit is mijn gebied. Nou, en zo is Paulus bepaald tot het evangelie van God. En zo heeft Christus bepaald, dit is mijn gebied. En wat is dat gebied? Dat is zijn opstanding uit de doden. Ja, en eigenlijk moet je wel zeggen hier staat niet zomaar dat Christus bewezen heeft dat hij de Zoon van God is door zijn opstanding uit de doden. He, want nou zou je kunnen zeggen van, nou ja, goed, ach ja, goed, Christus is opgestaan uit de doden. De rest van de doden die zijn dood en die blijven dood. En op zich, de opstanding van Christus was ook een enkele opstanding. Laat dat duidelijk zijn hoor. Dat wordt ook wel gezegd in de Bijbel, maar hier niet. Hier staat namelijk dat dat Christus met kracht bewezen heeft dat hij de Zoon van God is uit de opstanding der doden. Dat is wat er staat. En dat is best wel wat anders dan wat hier staat. Dat betekent namelijk ook iets anders. He, dus Christus heeft bepaald de Zoon van God te zijn uit de opstanding der doden. Oftewel de opstanding van alle doden. En dat is het gebied dat Christus voor zichzelf bepaald heeft. En wat betekent dat nou praktisch gezien? Nou, dat betekent dat toen Christus opstond, dat daarin de garantie ligt dat elke dode opstaat. Je zou haast zeggen of die nou wil of niet. Maar dat hoort bij dat evangelie van God. Dat is ja, wat Christus voor zichzelf bepaald heeft. En daarmee heeft hij dat gebied opgeëist. Hij wordt ook genoemd de eerstgeborene uit de doden. Waarmee maar duidelijk is dat hij ook de belangrijkste is, de voornaamste is uit de doden. Hij is de eersteling die opgestaan is uit de doden. En daarna die van Christus zijn en vervolgens het einde van de opstanding. Het vindt allemaal plaats. Maar in de opstanding van Christus ligt vast dat de doden op zullen staan. En dat is wat hier zo belangrijk is. En dat is ook wat Paulus schrijft over de Heer Jezus, dat die dit voor zichzelf heeft opgeëist. Dit is het gebied. He, dus dat houdt in dat er in feite geen mens is die kan zeggen van ach, weet je, dat geloof en dat behoud en al dat soort dingen, leven na de dood. En hoe ziet dat leven er dan uit, weet je wel? Ach, weet je, dat is alleen maar voor gelovigen. Die zijn nou een keer zo dom. Die zijn ook zo dom dat ze geloven dat God de aarde geschapen heeft. He, die zijn niet zo wetenschappelijk dat ze zeggen van nou, door een samengang van ongelooflijk veel toeval is uitgerekend op onze planeet is er leven ontstaan. Ja, en dat heeft zich dan ontwikkeld tot wat wij dan zijn. He, begon met een soort visachtig ding of zo, die het strand op kroop. En daar kwam dan een soort voorvader uit voor, die waar de apen uit en voortgekomen zijn. En de mensen, weet je wel. Nee, ja, daar zijn wij te dom voor om dat te geloven. Ik bedoel, we hoeven ons wat dat betreft echt niet om intelligentie op de borst te slaan of zo. Dat is jammer dan. En omdat we daar te dom voor zijn, geloven we ook dat de Heer Jezus Christus opgestaan is uit de dood. En er is dus niemand die kan zeggen van, ach, dat is alleen maar voor die christenen. Dat is namelijk wat hier staat, hè. Hier wordt bepaald door de Zoon van God dat alle doden op zullen staan. En voor een groot deel zullen daar ook onder zijn die verantwoording zullen afleggen ten opzichte van de Heer. Hè? Of waar de Heer op een andere manier mee tot zijn doel komt. Maar het hoort er allemaal bij. In de Hebreeënbrief, daar wordt ook zoiets gezegd, hè, dat het voor de mensen vaststaat dat ze sterven. En vervolgens zullen ze ook het oordeel ondergaan. Hè? Dat staat vast, zegt Paulus in de Hebreeënbrief. Ja, of je het gelooft of niet. En daarom is dit best wel een hele ernstige boodschap. Dat is de boodschap waar Paulus toe afgezonderd is. En dat is ook de boodschap die altijd onderdeel moet uitmaken van wat je verkondigt. He, je kunt iemand die de Heer Jezus totaal niet kent, die kun je niet zomaar in één keer confronteren met van, joh, weet je wel dat je lid kan worden van het lichaam van Christus? Ja, waar moet ik me aanmelden dan, weet je wel? Je bent daar misschien wel heel vol van en je wil dat misschien wel graag vertellen. En soms dan kijk je ook om je heen en zie je mensen tobben en doen en dan denk je van, oh jongens, het kon zo anders zijn, weet je wel? Maar het begint toch met te vertellen dat er een schepper is en dat die schepper zich bekend heeft gemaakt in zijn zoon en die zoon is voor jou gestorven en opgestaan uit de dood. Dat is de basis. Je zou haast zeggen, geloof dat nou eerst maar eens. He, dat is al zat om te geloven. En dan vervolgens mag je ontdekken wat die komst van de Zoon in deze wereld en zijn sterven en zijn opstanding en zijn hemelvaart voor jou te betekenen heeft. En dat ga je ontdekken als je de Efezebrief leest, bijvoorbeeld. He, want daarin wordt over die rijkdom gesproken. Maar het moet altijd gebaseerd zijn op de boodschap die Paulus hier omschrijft als het evangelie van God. Daar ligt het behoud. Daar ligt de basis voor het behoud. Daar ligt voor ons ook de erkenning dat wij deel mogen hebben aan de opstanding van Christus. Zoals Paulus later schrijft, dat we met Christus opgewekt zijn in dat nieuwe leven. Dus daar mogen we in leven. Nou, en Paulus, die schrijft, ik ben daartoe afgezonderd. En later in vers 5 zegt hij, door hem, Christus, hebben wij genade en het apostelschap ontvangen tot geloofsgehoorzaamheid onder alle heidenen ter wille van zijn naam, waartoe ook u behoort, geroepenen van Jezus Christus. Ja, uiteindelijk is dat evangelie ook bij ons terechtgekomen. En uiteindelijk mogen ook wij zeggen dat we genade ontvangen hebben. Paulus heeft het hier over genade die hij ontvangen heeft. Maar later zegt hij hier in vers 7, als hij de gelovigen in Rome direct aanschrijft, dan zegt hij, genade zij u en vrede van God, onze Vader en van de Heer Jezus Christus. Nou, ik vind dat altijd eigenlijk een prachtige uitdrukking. Ik weet wel, vroeger kwam ik in de kerk en dan is dat altijd echt het officiële begin van de dienst, weet je wel. Votum en groet heet dat dan. Ja. En soms dan moet er voor de votum en groet moet er nog een lied gezongen worden, of één couplet van een lied gezongen worden. Dat heet het introitum. Ken je dat allemaal? Ja. Nou, ik wist het niet. Ik moest een keer ergens spreken. En toen vroeg in de consistorie vooraf bidden. En toen vroeg zo'n ouderling, die vroeg van, wat is het introitum? Ja, wist ik veel. Nou ja, hij zag wel dat ik een beetje aan het schutteren was. En toen, het eerste lied. Nou goed. Maar goed, op zich is het een prachtig begin. Genade zij u en vrede van God onze Vader. Het is vooral een prachtig fundament voor jou als gelovige. Dat je dus altijd, elke dag mag leven vanuit de genade en de vrede die je van God de Vader ontvangen hebt. Ja, en nogmaals, ik zei het in het begin ook, maar hoe goed wil je het eigenlijk hebben? Dat het mag zijn. Je wordt 's morgens wakker en je bent ervan verzekerd van, ah, ik heb de genade en de vrede van God. En daar mag je dan weer uit leven. Hele dag en elke dag opnieuw. En altijd weten, dat is nou het gevolg van wat de Heer in Christus voor mij gedaan heeft. Zo mag ik leven vanuit de rijke genade van God. Je ziet hier ook staan in vers 7, genade zij u en vrede van God. Dat woordje zij, dat staat schuin gedrukt. En dat houdt in dat het er niet staat. Op zich ook niet verkeerd zoals het er staat hoor, maar je kunt ook met net zoveel recht kun je zeggen, genade is met u en vrede van God onze Vader. Want eigenlijk is dat natuurlijk wel zo, hè? De genade is met u. Dat is een basiswaarheid voor de gelovigen. Genade is met u en vrede van God. Amen. We gaan de Heere danken. Lieve Vader in de hemel, we willen u danken. Heere, voor uw woord. We willen u danken, Heere, voor het voorrecht dat we hebben, dat we zo bij elkaar mogen zijn, in alle rust. Heere, en samen uw woord mogen lezen, erover na mogen denken. En we willen ook danken, Heere, dat u dat woord in onze harten ingang wil laten vinden. Heere, we lezen dat het geloof, Heere, door het horen is, door het gehoor is, door de prediking is. En we danken u, Heere, dat die prediking gebaseerd is op uw woord. Heer, en we mogen danken, Heere, dat ook wij vanmorgen weer vanuit uw woord gehoord hebben. Heer, en dat we daar geloof aan mogen hechten. Heer, en geloof, dat is niet een onzeker iets, maar dat is een zekerheid, een bewijs. Heer, omdat het vergrendeld is en verzekerd is in uw Zoon, onze Heer Jezus Christus. Heer, die in deze wereld gekomen is om het lijden op zich te nemen. Heer, en de losprijs, de plaatsvervangende losprijs te betalen. En we danken u ook zo, Heer, dat hij opgestaan is uit de dood. En Heer, wat een groot voorrecht. Heer, dat wij als gelovigen mogen weten dat we met hem geleden hebben, gestorven zijn, met hem gekruisigd zijn, ook in de dood geweest zijn, maar dat we ook met hem opgewekt zijn in dat nieuwe leven en zelfs een plek hebben gekregen met hem boven bij u in de hemel. En Heer, dan mogen we ons leven hier op aarde nog verder leiden en ondertussen weten dat uw genade en vrede altijd bij ons is. Vader in de hemel, daar willen we u voor danken en we willen u danken, Heer, dat we daar ook elke dag weer uit leven mogen. Heer, en verzekerd mogen zijn dat het zo is. Vader, zo dragen we elkaar aan uw liefde en genade toe op. En we danken u, Heere, dat u ons vergezelt, ieder in onze situatie. Of het een mooie situatie is, of dat het tegenzit. U bent er altijd bij, Heere, want u bent degene die nabij is. Dank u wel, Heere, dat we daarom voor elkaar ook mogen weten. Heer, dat u zo met ieder van ons uw weg gaat. Ook daar, Heere, loven en prijzen we u voor. En we doen dat vanuit de rijkdom van uw genade. Amen. Amen. We gaan nog een lied zingen, broeders en zusters. Ga ik even kijken. Welk nummer? 599. En dat lijkt wel een beetje op dat afzonderen vanaf de moederschoot, maar dan nog eerder. Nog voordat je bestond. Zullen we dat staande zingen als afsluiting van de samenkomst?